Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Het einde van het jaar, we blikken terug en vooruit. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwegt en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we je ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Stefan, welkom. Leuk dat jij het jaar mee wil afsluiten. En ik hak me er meteen in, want jij was lang ook de special voor de coördinator van de special die we altijd maken voor het komende jaar. En ik ben dus ook nu benieuwd hoe jij van... wat jij van 2023 denkt.
Ja, nou, allereerst dank voor deze uitnodiging. Het is natuurlijk een hele eer om de laatste te doen. Hè? Ja.
Af en toe, het laatste van het jaar. Hè,
ja, het laatste van het jaar. Nee, precies. Af en toe dan spring ik even in als Marco bijvoorbeeld niet kan. En ja, heel leuk om te doen. Nou, 2023, ja, jij zegt het. Ik heb 10 jaar lang eigenlijk die jaarspecial gedaan. En dat is altijd heel erg leuk. Terugblikken, maar ook vooruitblikken. Mm-hmm. En 2023, ja, weet je wat het is? Ik denk dat de veranderingen allemaal zo hard gaan momenteel. Dat zeker de traditionele merken moeten wel echt op hun pijlers gaan letten. Hè? Ik heb dat ook in de persoonlijke vooruitblik op 2023 geschreven. Jij hebt hem gemaakt. De hele redactie in die special die kijkt altijd uit naar een bepaalde auto. Ja. Ik zie aan de keuzes die de redactie maakt... Dat er behoefte is aan bepaalde zekerheden, dat die wel blijven. Ik heb dat zelf geuit op de manier... De Mercedes E-klasse, die wordt in 2023 onthuld. Echt zo'n pijler van het merk.
Ja.
Die moet wel echt herkenbaar zijn. Weet je, laat alle Chinezen met hun nieuwkomers maar de gekke dingen doen. En Mercedes en BMW doen het zelf dus ook. Hè? Met BMW met een iX, Mercedes met die EQ-modellen.
Ja.
Die zijn echt heel anders eigenlijk dan je van Mercedes gewend bent. En dat mag, want ze spreken ook al een beetje een nieuwe doelgroep aan. Maar die pijlers moeten gewoon echt een E-klasse blijven. Stop hem helemaal voor met moderne techniek. Dat is een E-klasse aan de stand verplicht.
Ja.
Maar houd het herkenbaar. Mm-hmm. Weet je, de wereld verandert zo snel. Alles is nu gek. We hebben coronajaren gehad. We hebben nu een oorlogsjaar met krankzinnige energieprijzen.
Ja.
We hebben een heel raar WK voetbal gehad. Hè? Weet je, op een hele rare plek. Nou, je zag wat dat allemaal met zich meebracht. En de gezeur over bepaalde dingen. Maar het is ook een heel ander jaargetijde dan geweest, gewend zijn. Nou, zijn we natuurlijk verwende westerlingen die dan... Ja, in de zomer dan zijn wij klaar voor het WK. En nu was het een keer in de winter. Denk je, ja, mensen in Argentinië en Brazilië hebben dat altijd andersom natuurlijk.
Ja, inderdaad, ja.
Goed, maar de hele wereld staat op zijn kop. Ik vind wel...
Een beetje zekerheid is dan wel...
Zekerheid is erg belangrijk. En ik denk ook dat voor de automobilist gaat. Ja, er zijn geen zekerheden meer. Leeftijden zijn weg.
Ja.
Dus ik hoop echt dat die zekerheden... Vooral ook bij de traditionele merken... Op prijs, hè?
Nou, zo bestel je een auto. En dan moet je maar hopen dat die net zo duur is als je hem ophaalt. Dat vaak in de contracten staat al van... Ja, het kan zomaar zijn dat die paar duizend euro duurder is.
Ja.
Want ja, we hebben ook geen zicht op over hoe die auto over 10 maanden lang wat de grondstoffen kosten en zo.
Nee, we hebben daar afgelopen jaar echt de raarste dingen bij gezien. Hè? Van vermerken die altijd heel erg zeggen, ja, we zijn alleen van een merk van stekkers eigenlijk nog maar. Geëlektrificeerde modellen. Ja. En mondjesmaat stiekem slopen dan toch weer een beetje die mildhybrides zonder stekker in de prijslijst. Ja. En ja, als je snel wil rijden, moet je die maar nemen hoor.
Ja.
Want anders moet je 15 maanden wachten op een stekkerversie.
Ja. Ja, bizar.
Dus ik vind het echt een hele rare tijd. En ik ben eigenlijk wel na al die gekke jaren een beetje toe aan wat vastigheden. En ik hoop met mij ook veel andere mensen. Dat je ziet het eigenlijk ook wel een beetje in de tendensen. Ook op Autoweek Facebook, weet je.
Mm-hmm.
Vroeger was niet alles beter, maar alles was wel vroeger leuker. Mensen hebben bij mij zijn die nostalgie leeft enorm bij mensen.
Ja.
En dat komt natuurlijk echt doordat alles op z'n kop gezet is.
Ja. Nee, merk blijft merken bij elektrische dingen. Ook ik was laatst bij Cupra met zo'n elektrische raceconcept te rijden. En ook iemand de reactie, goh, maar waarom alleen maar die aandacht voor elektriciteit? Waarom niet meer voor benzine? En denk, dat doen we ook maar, iets van wennen maar aan. Dat wordt alleen maar minder, want de ontwikkeling zit daar niet meer. En voor die mensen, die hebben gewoon moeite om inderdaad mee te komen nog, hè, met zo'n versnelling.
Ja, in die zin is het fijn voor de fabrikanten dat 2035 als ankerpunt als punt is neergezet. Weet je, dan kunnen die merken gewoon zich helemaal daarop gaan richten. Ja, ze zullen wel moeten. En laten wij nog zo lang mogelijk genieten van de verbrandingsmotoren, zolang het kan.
Ja.
En het is echt niet altijd beter dan elektrisch, zeker niet. Ik kan ook erg genieten van goede elektrische auto's, hoor. Dat is zeker waar, ja.
Ik denk dat in Nederland ook wel eerder een beetje gebeurd is, hè. Van 2035 is dan de grens van het uitleg voor degene die het gemist heeft, wanneer in Europa autofabrikanten nieuwe auto's nog mogen verkopen die op benzine rijden. Ja. Dat is dus klaar vanaf 2035. Ja. Maar Nederland wil altijd voorop lopen. Hè?
Ja, dat 2030 dus al een paar jaar geleden aangekondigd.
Ja, en ze mogen natuurlijk niet verbieden van Europa, maar ze kunnen natuurlijk wel belastingtechnisch de markt uitprijzen. Dat is niet zo moeilijk. Dat in feite met CO2-taxen doen ze het al een beetje al jaren.
Ja.
Dus Nederland zal het eerder gedaan zijn. Ja. Maar ja, ook de occasions blijven natuurlijk nog heel lang gaan.
Tuurlijk. Dus, tot 2040 kun je ook nog steeds een occasion kopen natuurlijk, die in begin jaren 30 geleverd is. En, dus dat gaat nog heel lang duren.
Ja.
Maar ik zie het niet alleen in mijn eigen vooruitblik hoor. Ik zie het ook bij de vooruitblikken van de collega's. Mm-hmm. Marco heeft dan bijvoorbeeld de 5-serie, weet je, ook zo'n pijler waar hij naar uitkijkt. En iedereen is eigenlijk, ik vind de collega's ook vrij behoudend in de vooruitblik. Niet zo van, ik ben nieuwsgierig naar het allernieuwste. Welke had jij ook weer, Roy?
Ja, eigenlijk de opvolger van 8C.
Oh ja,
dat ik heel benieuwd ben dat wat Alpha gaat doen. Maar als ze zo'n kans krijgen, vind ik al bijna verbazend.
Ja,
tegen tijd dat mensen, we nemen dit iets eerder op dan het online komt vanwege de feestdagen. Maar we gaan ook zelfs naar nieuws van Lancia kijken. Hè, die dan, en ja, je denkt dat merk, dat wordt gewoon meteen om zeep geholpen door Stellantis, maar het krijgt toch een kans.
Dat is, ik ben helemaal, ik ben helemaal niet negatief over Stellantis. Ik vind Stellantis eigenlijk heel erg goed bezig.
Ja, ja, ze geven al die merken.
Zelfs Opel, hè? Wat ze met Opel doen.
Ja.
Nou, echt goed hoor.
Hartstikke leuk. Dus ik bij de 8C, wat natuurlijk gewoon de technische baas wordt van de Maserati MC20. Ja, maar dan nog ben ik benieuwd, wat gaat Alfa... Design kan Alfa nog steeds wel. En wat gaan ze mee doen?
Ja. Ja, maar ik vind het ook wel leuk. Jij kijkt ook niet uit naar een NIO of een Xpeng of zo. Nee, je hebt ook wel meegereden natuurlijk. Maar,
nou, dat speelt wel mee, want dat was mij ontzettend tegenvaller.
Ja.
En het is de zoveelste Chinees van hoog van torenblazen, was niks. Nou begrijp ik van de collega's die NIO ET7 al gereden hebben, dat best een goed ding is.
Zeker. Cornelis, Frank, Marco, Damian. En, er zijn er al 4 die hem gereden.
Ja, die zijn allemaal toch wel enthousiast. Ja. En niet van, de wereld is nu anders, maar wel van, het is wel gewoon een goede auto. Ja. Nou, dat is voor een Chinees inmiddels wel heel wat.
Ja. Maar een paar jaar geleden waren we allemaal nieuwsgierig van, de Chinezen komen. Nou, ze zijn er nu. Mm-hmm. Dus ik zie dat ook in de vooruitblikken. Daar is niemand eigenlijk nog... nieuwsgierig naar.
Nee.
En mensen blijven toch wel een beetje... ik denk dat het allemaal toch ongemerkt... allemaal een beetje erin geslopen... bij iedereen erin geslopen is van... laten we even nog uitgaan van de zekerheden... dat die ook nog wel blijven.
En vind je dat ook al merken zijn... die dat echt hebben laten liggen de laatste paar jaar? Die zekerheden juist te snel hebben verlaten... of om zeep geholpen of zo?
Nou ja, merken als Kia en Hyundai... die kunnen het juist natuurlijk doen. Hè,
weet je? Want die hebben minder heritage natuurlijk.
Ja, ja. En ik denk dat Toyota het ook wel heel gedoseerd doet. Hè. Mm-hmm. Die komen natuurlijk die gaan met de EV's komen. Maar als je dan kijkt hoe zij voorzichtig te werk gaan... met zo'n Corolla Cross opeens, weet je wel. Ja. Na die hele bijzondere CAR... die ook alweer 6 jaar oud is, hè, CAR. Ik heb trouwens ook al naar een opvolger gekeken. Ik ben een Toyota-event geweest in Brussel... Mm-hmm. Maar dan komt zo'n Corolla Cross, is echt zo'n hele behoudende auto voor die mensen die dan zo'n CAR te vooruitstrevend vinden. En er komt ook een hele BZ-reeks aan, Beyond Zero-reeks van Toyota, die wel weer heel erg modern is. Maar ik vind wel, Kia en Hyundai, die hebben dat verleden behoorlijk, die zekerheden eigenlijk wel heel erg losgelaten. Want kijk eens naar Kia... Of naar Hyundai bedoel ik, hun traditionele modellen, die verkochten ze al niet meer. Weet je, zo'n is een i30, die kom ik zo meteen later ook nog even. Een i30, dat verkopen ze gewoon niet. Nee. Ze moeten het van de EV's hebben, van de SUV's en crossovers.
Ja.
Die Tucson ook, weet je, die hebben niet echt een heritage natuurlijk. Dus die kunnen dat goed doen.
Die kunnen goed switchen.
Ja, en ik vind dat BMW wel heel gevaarlijk bezig is.
Ja.
Maar aan de andere kant... Wij zeggen dat, we vinden het. En de bezoeker op de site zegt, het ziet er niet uit, die nieuwe neuzen. Maar BMW die beleeft wel eens een succesvolle tijd. Dus.
Ja, BMW lijkt soms dingen te weten die wij niet zien. Hè?
Ja.
Dat je, ik heb op social media ook wat polls gezet toen die 4-serie kwam met die neus. Ja. En dan zie je dat zomaar de helft vindt hem gaaf.
Ja.
En dat is vooral de jongere helft. Dus dan merk je dat BMW, ik begon met iets in X6, we lachten allemaal uit. En BMW heeft een heel nieuw segment gecreëerd waar nu elke fabrikant in zit en zo. Dus ze zien dat toch vaak goed.
Die durven wel echt stappen te nemen, hoor.
Er zijn ook wel miskleunen geweest. Ik denk aan de Mini Paceman is niet doorgegaan en zo. Maar het is toch bizar dat je nu ook een Q3 Sportback hebt en een GLC Coupé en zo. En dat is allemaal omdat BMW met die X6 kwam.
Ja.
En nu die neus van die 4-serie, zijn toch iedereen onder de 20 vindt het een heel dik ding.
Ja.
En is de klant van de toekomst. Ja, grappig hè. En Mercedes, om even door te gaan, wat die doen natuurlijk. Wat vind je dan van die EQE-modellen die er nu zijn?
Ik vind ze mooi. Ik vind het ook
de laag auto's ook?
Ja, laag, gestroomlijnd, sedanachtige vorm. Sedan is gewoon de allerbeste voor efficiency.
Ja, maar dat is juist, geen sedanvorm, toch? Die is zo'n EQS. Het is een soort fastback.
Ja, maar goed. Het is wel een soort laag aflopende achterzijde. Ja. Wat zo goed is voor die luchtweerstandscoëfficiënt. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel echt zo van... kijk eens, Mercedes wil bijna geforceerd aantonen... stap nou lekker in lage auto's. Mm-hmm. Ga weer terug naar de lage auto's. Moet je kijken hoeveel range ze dan hebben.
Ja.
Hoe efficiënt ze zijn. En ja, ik hou wel van de EQ's. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor de traditionele S-klasse rijder, de E-klasse rijder en de C-klasse rijder, ja, die vinden dat een soort rijdende Z-pillen.
Ja. Nee, daarom. Ik vind,
ik vind EQ's, ik ben er fan van. Maar ja, we hebben ook een bevriende autoontwerper, zeg maar. Die schrijft ze helemaal de grond in. Die, ja, die vindt het echt helemaal niks.
Ja.
Bedoel ik natuurlijk nieuws van Roy mee.
Ja. Maar, nee, ja. Ik zou het design kan er overheen zetten. Bovendien vind ik dat toch smaak. Want het is heel veel futuristisch. Maar qua rijden was het ook. Ik vond het best wel goed. Ook
ik heb de EQS alleen gereden. Niet de EQE. Maar die vond ik echt heel goed.
Maar ook beter. De EQE?
S. Ik heb de EQS, S gereden.
Maar niet beter dan de S-klasse. Het is toch, het voelt voor mij toch een stap. Dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Het voelt toch een stapje terug. Heb je dat niet?
Nee, dat heb ik niet zo. Okay. Nee, ik vond die EQS wel heel indrukwekkend. Ja,
grappig.
Ja, de S-klasse is natuurlijk een fantastische auto. Maar dat is het mooie van Mercedes. Ik vind dat Mercedes en de traditionele modellen en de EQ-modellen naast elkaar gewoon allebei heel goed maakt.
Ja.
Maar jij vond toch die EQS minder dan die S-klasse?
Nee, ja. En ik heb een hele goede auto hoor. Maar ik zie niet snel iemand die al een S-klasse heeft al 20 jaar. En iedere keer de nieuwe koopt snel een EQS.
Nee, dat is het. Hè. Ze hebben echt twee lijnen naast elkaar die gewoon allebei wel hun eigen doelgroep aanspreken. Mm-hmm. En ik vind het wel. Dus om weer terug te komen bij mijn begin. Ik vind het heel belangrijk dat Mercedes dus inderdaad die S en die E en die C zo houdt zoals ze nu zijn. Zolang het nog kan natuurlijk.
Ook opvallend hè, dat sommige merken gewoon een elektrische variant van hun auto doen bij Peugeot. Hè, en dat andere merken echt een hele eigen elektrische auto ernaast zetten.
Ja, Volkswagen natuurlijk ook. Ja. Waarbij dus aangekondigd is dat de volgende Golf zou echt elektrisch zijn.
Ja. Ja.
Net onder de ID3 in het gamma komen.
Ja, dat is die allebei houden. Dat zou.
Ja, maar had die ID3 gewoon lekker. Dat zou best een Golf 9 kunnen zijn, vind ik.
En we waren ze enthousiast over de E-Golf. Hè,
ja, die was goed. Die hebben nog een keer naast elkaar gezet, hè, de ID3 en de E-Golf.
Ja.
En dan was eigenlijk die E-Golf een hele goede auto.
Ja.
Kijk, op elektrisch gebied qua prestaties viel die misschien wat tegen.
Ja, want rijden en de rest van de auto klopt al qua vorm en zo.
Ja, wat is wijs, hè? Wat is wijs?
Nou, ik vind het, ik vermoed dat uiteindelijk komt daar wel één iets. Ja, je kan platform delen, dus dat scheelt wel iets. Maar en op een gegeven moment moet het er over naar elektrisch, over 10, dan is het toch wel klaar, over 10 jaar.
Kijk, bij Stellantis kunnen we natuurlijk heel goed de verschillen gaan beoordelen. Ja. We hebben het al een paar keer gedaan. We hebben met de Mokka gedaan, hè, elektrisch naast benzine. We hebben de 2008 benzine naast de E2008 gereden. Straks, ik ben ook heel benieuwd naar de elektrische 308 en elektrische Astra.
Ja.
Ik denk, die zijn fijner dan de plug-in versies.
Ja, waarschijnlijk wel, omdat ze lichter zijn. Ja, dat is vaak zo bij...
En die conclusie heb je al twee keer getrokken, hè? Bij de Mokka en bij de 2008. De elektrische versie is eigenlijk lekkerder. Nou ben ik wel benieuwd bij die Astra, als je dan een 3-cilinder 130 pk hebt, benzine naast een elektrische Astra, hoe dat gaat uitpakken. Want die elektrische Stellantis dingen, die zijn helemaal niet zo krachtig. Zo krijgt die elektrische 308 en elektrische Astra, die krijgen 156 pk.
Ja, terwijl zo makkelijk is om veel vermogen.
Die gasten van de Autoweek hadden veel vermogen, maar voor zo'n EV is dat echt weinig. Hè?
Ja,
dan moet je gewoon in die klasse gewoon 200 pk hebben, vind ik.
Ja, ook zoals om het gewicht 200, van die 200, auto.
250 kW.
Ja, om het gewicht van zo'n auto te compenseren. En ik moet zeggen dat ik langzaam wat sceptisch word over plug-ins. Omdat, wat jij zegt, elektrische auto's rijden dan beter.
Ja.
Maar dat je ziet dat, omdat ze zoveel zwaarder zijn dan de normale versie. En dat benzineauto's, mede door WLTP, worden inmiddels heel zuinig. Als je hebt bijvoorbeeld een 308 met een 1.2 THP en zo. Dat is een hele zuinige auto. En een plug-in moet je zoveel elektrisch rijden om dat beter te doen. Want je sjouwt wel 300 kilo extra mee. Dat zagen we ook bij onze duurtester.
Ja.
Dat valt er toch een beetje tegen.
Ja, de plug-in heeft zijn beste tijd gehad. Het hoogtepunt ligt alweer achter ons. Ik vond het hoogtepunt... Hoogtepunt kun je zeggen, ja, die Mercedes C-klasse die dan 100 kilometer elektrisch kon met gemak.
Ja.
Maar die auto die was zo anders dan een gewone C-klasse. Het is klaar. Plug-ins zijn klaar, heeft Mercedes ook gezegd. Hè, zelf.
Ja, ja, gaan we
het gewoon is elektrisch. Gewoon of elektrisch.
Ja, en de Smart Hybrid vind ik dan een prima oplossing. Dat zijn hele zuinige auto's.
Zo'n plug-in, ja, weet je, eer dat je zo'n plug-in een beetje een oordeel kunt vellen over hoe goed zo'n auto is. Weet je, want als je elektrisch rijdt, is zo'n andere auto.
Ja.
Ik had natuurlijk, ik heb met zo'n Range Rover Sport gereden. En dan rij je zo'n ding, eerst even die accu helemaal leeg, elektrisch. Nou, elektrisch, Mazda CX-60 vind ik hetzelfde gelden. Ja, er zit geen gang in zo'n ding.
Nee. Hè?
Als je elektrisch rijdt, maar je wilt elektrisch rijden.
Ja.
En nou, als die accu leeg is en je gaat hij gaat als hybride verder, dan ga je een beetje zo'n auto leren kennen, hoe die aanvoelt. Ja, het is zwaar, het is over. De plug-in is gewoon over.
Ja, toch een moeilijk concept. En,
En dat is ook logisch, moet je kijken wat er allemaal in zo'n auto zit.
Ja. Ja, het overgewicht is massaal.
Ja.
Bij elektrische auto verlies je nou van die benzinemotor in de neus.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk ook de vooruitblik. En Stefan noemde een paar keer de special. Dat is dus de Autoweek 2023 special. Die ligt er gewoon nog in de winkels, volgens mij.
Ja.
Dus halen we ze ook leuk voor de kerst en zo. Om te zien wat er allemaal voor autonieuws in de lucht hangt voor het komende jaar. Dan gaan we het ook even terugblikken. Want als je dan kijkt, afgelopen jaar, wat is in jou bijgebleven? Wat was leuk of wat was interessant? Wat je gedaan
hebt? Dat is wel grappig. Ja,
je noemde al even de Range Rover Sport.
Ja, klopt. Nou, ik vond de grote Range Rover echt zwaar indrukwekkend. Die reed ik van de zomer. Nou, de Sport ook indrukwekkend. Het is hetzelfde auto, maar dan iets dynamischer. Vond ik indrukwekkend ook. Ja. Maar ik schrok zo van dat gewicht, joh. Waar dat heen gaat. Ze zijn altijd al zwaar geweest, hè? Mm-hmm. Land Rovers, Range Rovers. Maar 2,8 ton voor een plug-in hybride. Denk ik, ja, de geheel elektrische zal toch nog zwaarder worden, weet je. Vanwege accu's gaat het richting de 3,5 ton.
Ja, dat en is wel heel zwaar. Is dat
voor, mij, voor mij was de verfrissing van het jaar, joh, dat was zo lekker. Ik had in oktober nog even een Mazda MX-5. Mm-hmm. 971 kilo, 132 pk. Jij hebt er ook mee gereden. Ja. Ik vond, oh ja, zo lekker was het toen auto's nog licht waren. Weet je, die echt lichte tijd van onder de 1000 kilo heb ik ook al niet meer meegemaakt. Maar een lichte auto, dat is top.
Maar deze is dus wel onder de 1000?
Ja, die Mazda MX-5 was 971.
Ja, hè? Dat is heel weinig, zeg. In die zin van knap, zeg.
Ja, je kan zeggen, ja, je moet misschien even die 2 liter hebben, waar natuurlijk die 1.5. Maar ik vond 132 pk ging het op zich ook al aardig, weet je wel. En dat vond ik zo, dat vond ik echt, het vond ik gewoon echt, ik denk de leukste auto die ik gereden heb. Die had misschien wel een van, ja, 132 pk, vrij normaal vermogen.
Ja, maar in Nederland kan je nog wel mee, hè? Want anders wordt Nederland toch te klein als het te snel gaat.
Ja, verder de SL, weet je, dan heb je altijd hooggespannen verwachtingen. Er is weer een SL, want de SL is een icoon. Ja, die vond, ja, niet zo enthousiast over als ik had gedacht dat ik zou zijn. Ja. Jij hebt er zelf ook heel veel mee gedaan met die auto.
Ik deel je mening. Ja, het is, ze zijn zoekende wat hij moest worden. Hè?
Ja, ja, en die auto ook qua design is dat natuurlijk op de eerste plaats vond ik hem super mooi. Alleen je moet hem vanuit een bepaalde hoek zien. Mm-hmm. Vanuit een bepaalde hoek is hij niet mooi. Maar goed, mooi, lelijk, dat is altijd. Ja, daar kunnen wij ook niet echt altijd een oordeel over vellen, mm-hmm, natuurlijk. Ja, en dan om toch weer even, we noemden hem net al, die Astra. Dat is goed teken. Alle Opel-liefhebbers kunnen gerust zijn.
Ja, die Fransen die gaan Opel wel onder waarde laten.
Ja.
Hoogste, het is negatief denken, schrik ze nu weer dat die Astra dan zo goed is. Van ja, dat is niet de bedoeling, zoveel beter dan.
Ja.
Maar alles wat open moet zijn en lekker lichtvoetig. En eindelijk met goede motoren van.
Van binnen vrij nuchter. Hè? Niet te veel tierlantijntjes van binnen.
Nee, dan, dat niet zo
laat
mooi.
Dat maar aan een 308 over.
Ja, ja.
Ik vind het weer wel mooi, maar weet je...
Maar ook lekker licht, hè? We hebben nu een duurtester zonder stekker.
Ja, 130 pk verademing, hè? Iedereen zegt het, hè? Ja. Marco stapte van de week ook weer uit. Goh, zo lekker!
Ja, ik vond zelfs even onze Aygo Cross duurtester. Het gewicht, hij moet
lekker
net de 15 pk extra hebben.
Even lekker schakelen.
Ja.
Die hebben we trouwens nog tegen een jarig gezet. Het is eigenlijk dezelfde auto met dezelfde motor. Die uitkomst van het verhaal weet ik op dit moment nog niet.
Maar, ja.
Dat is ook ja, dat brengt ons bij het A-segment, wat ook... Waar we het nog over gaan hebben, hè? Hoe duur dat is geworden.
Ja, dus ben je wel klaar. Ja. Want je kan die Aygo Cross al bijna geen A-segmenten meer noemen.
Nee, het is eigenlijk gewoon een ingekorte jaren.
Ja, net een beetje Suzuki Swift, zo net onder dat B-segment.
Ja, die Ignis en de Ignis.
Ja, en de echte kleintjes is gewoon over en uit.
Dat is over, ja.
En daar klagen veel mensen over, hè? Ook lezers en zo, van waarom maken autofabrikanten geen betaalbare kleine autootjes meer? Maar dat loont dus gewoon niet meer door de regelgeving.
Ja. Dit moet erin zitten, veiligheid.
Ja, veiligheid en elektrisch maken. Nou, dan is het voor hetzelfde geld maak je dan een grotere auto bijna, want de prijs zit in de accu's.
Ja.
Dus dat kan je ook fabrikanten niet kwalijk nemen. Maar Nederland was echt zo'n A-segment land.
Ja.
En al die mensen moeten dus toch over naar wat groters.
Ja, je zit nu gewoon met een beetje aanvinken van opties tegen de 20. Dat is natuurlijk bizar veel, 20.000
euro. Al geld, hè?
Voor zo'n klein autootje.
Ja, dat de mensen ook niet liggen. Dan ga je naar private lease.
Ja.
En dat moet, ik weet dat Peugeot heeft dat echt geprobeerd. Die ging dan al een 108 rijders die dus geen opvolger meer kunnen kopen.
Ja.
Aanbieding doen voor private lease. Dat je voor maar 30 euro in de maand meer dan een 208 had. En natuurlijk wel een hele kale.
Ja.
Om die mensen maar binnen te houden. Maar voor Nederland was het wel slecht nieuws voor Peugeot verkopers en zo. Dat die 108 natuurlijk geen opvolger kreeg. Want
waar zie je ze verder? Ja, als je een huurautootje op Gran Canaria rijdt, word je doodgegooid met de i10'tjes en zo. Maar verder, in de landen om ons heen zie je ze gewoon al niet. Hè? Duitsland, België, wij bij ons dan wel.
Hey, als we over licht hebben in basis, jij bent ook nog bij Lotus geweest.
Ja, dat is een mooi bruggetje. Ja, dat vond ik wel echt dat was voor mij de trip van 2022. Emera, de laatste verbrandingsmotor Lotus. Leuke auto wel, echt gewoon weer een Lotus. Tegelijkertijd was het heel confronterend om dan in oog in oog te staan op hun thuislocatie met die Elettra, weet je wel? Die
SUV.
Hyper SUV noemen ze dat, hè? Is ook snel, hè? 2,9 naar 100, normaal. Maar een Lotus en een SUV en elektrisch. Ik moet daar... Ik had daar zo moeite mee toen ik daar stond om daaraan te wennen.
Ja, nee, je zegt natuurlijk pijlers, dat heeft natuurlijk niks te maken.
Nee, met, nee, ik heb bij die Ivijja's aan kijken, we waren een paar in aanbouw. Nou, dat is natuurlijk helemaal 2000 pk hypercar, dat is natuurlijk echt op dat kleine lotusbaantje daar. Ik sprak ook met die gast bij een van die ontwikkelingswensen. Hij zegt, nou, als je met die auto hier op dat baantje rijdt, dat slaat helemaal nergens nee. op. Die, voor die oude oldschool lotus was echt een heel leuk baantje.
Ja, ja.
Ja, die 2000 pk, dat is natuurlijk zo bizar. Maar het leukste vond ik ook, weet je, het was echt een lotus oud, lotus nieuw. Dus ik heb ook bij Lotus Classics gestaan, wat dan door die zoon van oprichter Colin Chapman wordt beheerd. Die zat daar ook gewoon te werken achter hun bureau, dat het boekhouder was of zo. Clive, geloof ik, Clive? Of Owen? Nee, maakt niet uit.
En daar met een mok koffie.
Ja, ja, ja. En daar trokken ze lades open met de oude race en kwalificatienotities van alle Formule 1 races die ze gereden hadden.
En dan ben je een fabrikant op bezoek. Like, zo, als je naar Mercedes Porsche gaat, staat het iets anders bij.
Precies. En toen gingen we naar boven. Er stonden al die legendarische Formule 1 auto's. Lotus was natuurlijk echt wel succesvol. Ja, de 60, jaren 70. De roken naar benzine. Het was een hele rare belevenis daardoor. En dat nieuwe toekomstige Lotus.
Ja.
En natuurlijk de laatste verbrandingsmotorrijden. En nou, die fabriek helemaal gemoderniseerd. Dat was wel echt de trip van het jaar voor mij.
Hey, en god, je zei nog wat. Wat wou ik nou vragen inderdaad over Lotus? Ja, die auto, want ik heb hem zelf niet gereden. Wat, en die zegt, ja, hij is best oké, maar zet naast een Cayman of zo.
Die Emira, ik vind het een echte Lotus. Maar ik vind hem van binnen, heeft hij wel stappen gemaakt. Maar ik vind van binnen bijvoorbeeld een Alpine al mooier. Mm-hmm. Alpine A110. Hij maakt meer indruk door zijn dikke V6. Door die 3.5 V6. Supercharger staat hij op een hoger plan dan de Alpine A110.
Ja.
Maar als auto geheel vind ik die Alpine denk ik toch beter. En dat antwoord zijn we natuurlijk ook nu zo'n beetje aan het geven. Want collega Michiel is natuurlijk die dubbeltest aan het dubbeltest gemaakt. Met de MRA tegen de Alpine A110.
Ja.
Bij het moment van de opname nu hebben we de auto's nog niet fysiek bij elkaar. Maar daar zit een paar dagen tussen.
Maar er zit wel prijsverschil tussen volgens mij.
Ja, ja, ja. Ja.
De Lotus? Lotus?
Die zat op 100... alleen de viercilinder komt onder de 100.000.
Ja.
En dat is met het AMG-blok.
Ja.
En deze zit er iets, 140 of zo.
Oké, dat scheelt of. Ja, die Alpine die is ook wel die krijgt er vanuit ton, hoor.
Ja, maar door zijn viercilinder, misschien is het een beter vergelijk straks als we even wachten tot
dat
die met het A45-blok er is.
Ja, want die V6 stond oude Toyota-blok?
Ja, dat is een oldschool 3.5 V6. Wel lach, hoor. Ja. Echt zo'n supercharger, dus dat geheel van onderuit al. En dan gaat hij zo opbouwen natuurlijk, die mechanische drukvuller.
Ja.
Dus ik was wel echt ondergedompeld in een bad vol beleving. En hij deed me echt eigenlijk als een doorontwikkeling van de Ivor aan zo denken. Ja.
Hey, en dan maar weer een bruggetje maken over een bad vol beleving. Ook de nieuwe Prius heb je natuurlijk al wat...
Ja, en die heb ik in het echt bekeken, statisch. Het was in Brussel bij zo'n Toyota Kenshiki Forum heet dat dan. Want Japanners vinden het tegenwoordig steeds leuker om een Japanse naam te koppelen. Kenshiki, ik rijd nu bijvoorbeeld met de Mazda CX-60 Takumi, weet je wel. En het Kenshiki Forum. En oog in oog staan met een nieuwe Prius. Wat voor het eerst een best een mooie auto is, hè? Als ik kijk wat de vorige Prius was, die kwam natuurlijk in 2015. Nou, toen hadden we echt zoiets van, wat gaan ze nou doen?
Ja.
Prius is eigenlijk helemaal over, hè? Doordat die Corolla hybride zo goed
zeker,
is geworden.
Zeker, ja.
Maar de nieuwe Prius komt dan bij ons alleen als plug-in. Ja, mooie auto.
Zo waar.
Maar mensen, ja. Weet je, de verstokte Toyota-rijder, die blijft gewoon lekker een normale hybride rijden. Of wacht op een EV, denk ik. Die ga je gewoon niet veel zien natuurlijk. Maar wel mooie, interessante
techniek. Wel de prijs hoor. Want bij die Toyota is natuurlijk wel zo dat zo'n Corolla is niet eens heel duur. En ze zijn ook wel echt heel erg zuinig in de praktijk.
Ja.
En dat is voor veel mensen ook dan wel prima. Dan loont elektrisch eigenlijk
en jij hebt al met de 2023 versie gereden, prototypes.
Ja,
met die nieuwe 1.8 en die krachtige 2.0. Nieuwe accutechniek.
Ja.
Die auto is goed, hè?
Ja, en die zijn echt... je hoeft niet je best te doen om over de 1.20 te komen. Maar als jij, en laten we wel wezen, veel Toyota-rijders vinden het leuk om zuinig te rijden.
Klopt.
Rij je met gemak naar 1.25.
Dat zag ik laatst aan de reviews. Want ik haal nu vanuit de verbruiksmonitor van Autoweek haal ik wat zuinige auto's die in theorie heel zuinig zijn. Licht ik eruit. En dan kijk ik wat ze in de praktijk doen. Nou, van geen één auto heb je zoveel reviews als verbruiksmonitor reviews als van de Corolla Hybrid. Die zijn allemaal zo fanatiek.
Ja.
Maar zelfs mijn schoonzus, die niks met auto's heeft, die heb ik een Corolla aangeraden. Dus die hebben een Corolla 1.8 Hybrid gekocht. En die zei vorige week, ja, ik zat van 1 op 24,6 volgens de boordcomputer, nu opeens op 1 op 23,8. Ja, wat doe ik verkeerd? Ik zeg, ja, dat is nou de invloed van kou.
Ja.
Maar dan denk ik, als zulke mensen...
Als dat je in je klacht is. Ja.
Ik heb mijn schoonzus verder natuurlijk heel hoog zitten, maar niks met auto's. Als die daar al mee bezig is...
Ja.
Dat is wel grappig om te zien.
Dat verschil zo klein, procentueel zou je zeggen dat ze een keer bij
het stoplicht... Maar zij let dus de hele tijd op die boordcomputer nu van, ik rij wel heel zuinig. Dat zat daarvoor, hadden ze een Verso, mijn zwager misschien, en nu een Corolla. En zelfs die niet eens eigenlijk weten hoe je zuinig moet rijden, heb ik het idee. Maar die halen dan met zijn Corolla al zulke mooie cijfers op
zijn
de bord.
Hele mooie, want het is een grote auto. En dan zulke cijfers.
Corolla even knap, de Touring Sport. Ja. Ze wilden eigenlijk eerst nog Station een 2. Ze wilden eigenlijk als ook een 2 liter gezien.
Ja.
Ik zeg, doe maar niet, het is voor jullie niet nodig. Nee. 1,8 is genoeg voor jullie.
Ja. Ja.
En wel grappig om te zien.
Maar ook dat je zegt, ja, ze hebben niks met auto's. Ik heb ze een Toyota aangeraden. Dat gebeurt vaak, hè. Dat is echt wel...
Ja, Corolla is gewoon een echt goede auto.
Ik heb ook een vriendin van mijn vrouw in een Auris, zeg maar. Ik wil ook advies.
Nou, en, zelfs als dat van jou ook komt.
Ja, ja, maar ze wilden zuinig, betrouwbaar, cruise control. Dus, ja, dat is prima.
Maar nieuw Corolla, die rijdt ook echt goed, hè.
Ja.
Dat is echt een goede auto.
Ja, goed, het ziet ook leuk uit. Ik vind het onderstel ook best oké.
Ja, zeker. En
zo. En dan hebben ze met die vorige Prius al stappen gemaakt, hè. Ik heb toevallig net in de vorige podcast met Mark... Kijk of jij nog een paar leuke voorbeelden weet. We hadden als insteek welke... Dat kwam door de Bentley Continental GT... die we zo verschrikkelijk veel beter vinden dan de vorige. Ja. Dus hebben we bedacht, oké, welke modellen zijn ook echt bizar veel beter dan hun voorganger. Ja,
die vorige Prius.
En toen noemde de vorige Prius ook, die in 2015 kwam. Ja. Want het was dat TGNA-onderstel. Dus die reed zoveel beter dan die Prius daarvoor.
Ja, die hebben we als duurtesten toen gehad. En dat was ook echt de boodschap van... Ja, mensen, dit verwacht je misschien niet, maar dit rijdt echt goed.
Ja, ja. Het zag over niet uit, vond ik inderdaad nog steeds al die
rare
lijnen.
Maar nu moet ik stiekem ook wel gaan nadenken natuurlijk over...
Ja, ik gooi het even, je hebt niet kunnen voorbereiden. Nou, we kunnen even doorgaan en dan kijken of je ondertussen wat weet. Je hebt wel ook nog, weet ik even, van afgelopen jaar het nieuwste, de Volvo XC90.
Ja, dat weet je, ik schrok ook weer van dat gewicht dan. Hè? Weet je, die is dan geheel elektrisch en die is het geheel elektrische 2,8 ton. Dus dan zit hij op het gewicht van een Range Rover Sport plug-in. Die blijft dan net onder 3 ton, maar het is bizar.
Ja.
2,8 ton.
Ja.
Zo'n Volvo, best wel hoekige vormgeving natuurlijk, zo'n X90. Ik vind het wel een mooie auto, een mooie evolutie van de XC90. Eigenlijk denk je, had het ding gewoon XC90 genoemd. Maar...
Ik vind het ook gek.
Ja.
Ik snap het ook niet helemaal wat uiteindelijk het idee van is.
Ja, ze lopen bij Volvo zo te rommelen met die namen. Hoeveel namen heeft de XC40 al gehad als Twin Recharge, Recharge
ja,
Twin.
Dat inderdaad, ja.
Pure, Twin Pure.
T8 is het begin, T8 plug-in en dan,
Ik weet niet wat die namenafdeling daar in Göteborg aan doen is, maar die weet het echt niet meer.
Nee, ik ging toen met onze XC40 duurtester...
We hebben er twee gehad, hè?
Ja, naar Brussel om te rijden met de C40.
Ja.
En op dat moment heette die al anders.
Ja.
En toen dacht ik, dit is niet... Of je rest waren het slecht, hè? Want wat erop staat, je kan wel bedjes gaan vervangen en zo.
Ja.
Maar het is inderdaad een rare keus. En nog even, je noemde al de Astra en zo. Maar wat ook gaat gebeuren is dat we roepen het al jaren, maar we gaan afscheid nemen van het D-segment. En dan vooral betaalbare D-segment.
Ja, dat is altijd wel mijn
en
winkel.
Je was jouw segment.
Mijn winkel, hè?
Ja, de Vectra's.
Ja, nou, ik heb een jaar geleden natuurlijk al afscheid genomen van de Mondeo. Toen ben ik nog even met een eerste generatie facelift Mondeo gaan rijden. Ik heb een video over gemaakt. Ik heb nu met Insignia iets vergelijkbaars gemaakt. De laatste Opel Insignia. De stekker gaat er ook nu zo'n beetje uit, hè? Dus ik heb er nog even eentje opgehaald van de
En bedoel niet mee elektrisch, maar gewoon het houdt op.
Ja, precies. Alleen het Passat gaat door, hè? Er komt nog een nieuwe Passat variant.
Ja.
Maar goed, de Insignia dus. Toen ben ik teruggegaan naar 30 jaar terug in de tijd, 92, 93. Wat hadden ze toen? Nou, dat is natuurlijk de Vectra. En als je dan iets beter je best deed, kreeg je van je baas een Omega.
Ja.
Of als je directeur was, weet je.
Ja.
Kreeg je een Omega. En die twee heb ik erbij gehaald, ook van 30 jaar geleden. Om te kijken van, hoe sterk was Opel in het zakelijke segment? Nou, het waren gewoon heel sterk, weet je wel. Vectra was dan, zeg maar... je mocht een Vectra rijden. Als je dan iets bijbetaald, mocht je bijvoorbeeld als leaseauto wel een Passat nemen. Maar als je dan echt weer een stap kon maken, of echt een hogere functie had, reed je weer Omega. Dat vond ik gewoon mooi, die afbakening. Hè?
Ja,
van de zakelijke rijden, dat kantorenparken stond, zag je ook echt zo die hiërarchie op de parkeerplaatsen. Ja, dat is allemaal verdwenen straks natuurlijk. Met de opvolger van de Insignia wordt een grote elektrische auto wel, hebben ze wel gezegd.
Ja.
Ik weet nog niet
precies wat. Waarschijnlijk.
Ja, crossover. Ja. Maar vroeger had je, weet je, nu is vrije tijd gebruik en zakelijk gebruik is nog meer qua vormen in elkaar overgevloeid.
Ja.
Maar toen was het echt zo van, in eerste instantie had je dan de Vectra natuurlijk om je relaties, om je klanten te bezoeken. Dan heet je ook geen accountmanager, maar een vertegenwoordiger.
Ja.
En dat vond ik wel heel grappig altijd. Dus daarom ben ik met die Insignia nog even 30 jaar terug in de tijd gegaan.
Lach hoor. En ik denk wat jij zegt, dat is ook meer uit jouw tijd. Niet alleen de verschillende status, maar je bij de TDI's van Volkswagen, dan hoeveel Ja, in ja. rood waren.
Ja, dan kon je net aan een... Op een gegeven moment had je een TDI 1.9 TDI 100 pk, 115 pk, 130 pk. Hè? Ja. Weet je wel? En had je ook nog wel een paar wat performance meer gericht met 150 pk.
Ja.
Maar oh, kan ik nog een rood lettertje erbij, ja. weet je wel? Ja. Dat was dan ook een soort hiërarchie.
Ook briljante marketing, dat je ja. hoe meer vermogen, hoe meer letters rood.
Ja, ja. En toen ging, we eigenlijk, ging je krijgen dat je één blok had met heel veel varianten.
Ja.
Je had die TDI's begon natuurlijk met 90 en 110 pk. Dat was het 110 pk het rode i'tje. Maar ja.
Ja, ja. Nee, dat is allemaal niet meer. Gewoon straks kijken hoe groot je accupakket is.
Ja, dat is nu, hè. Ja. Want laatst vroeg ik aan iemand. Die had bij mij zat. Die heeft ook... die kwam voor een warmtepomp praten. En die heeft dus net een elektrische auto zelf ook gekocht. Hij heeft zo'n bedrijfje. Ik zeg, heb jij zo'n Enyaq 80? Nee, ik heb niet de 80, ik heb het gewoon de 60. Maar dan wel heel veel opties, weet je wel? Maar dat is dan inderdaad ook weer die... Toch dan werkt de 80 en 60 ook weer. Maar dat is dan nu je vraag. Ja. Heb je er eentje met het grootste accupakket?
Ja. Model 3, hè? Standard range of long range en zo. En,
ik kijk ook altijd bij elke Model 3, kijk ik ook al of de dual motor staat. En dan dual motor met een rood balkje en achterspoor. Oh, zo'n performance.
De performance, ja, van die kleine details.
Maar dus... dat is het nieuwe autonerdisme.
Ja.
Erg, hè?
Nou ja, dat blijft gewoon. Ja. Dat was al een ding. Ja. Ja, dan ga ik nog even, hè, om zelf ook maar even op te scheppen, wat hebben we gedaan. Als ik terugdenk naar afgelopen jaar, dan vind ik het flauw bijna, want het woord Porsche komt nog wel eens in de podcast langs bij mij, Marco, je zal het niet geloven. Maar als ik naar het hoogtepunt van mijn afgelopen jaar kijk, was het toch de GT4 RS.
Ja.
En enerzijds lijkt het zo makkelijk, maar het was zo'n bijzonder ding, omdat als ik de intro had gedaan van de GT3 RS, had ik die niet genoemd, van het is allemaal weer heel goed.
Ja.
Maar dit was echt een auto, die hadden we nog niet. Het was natuurlijk de Porsche waar mensen eigenlijk 20 jaar op wachten. Ja. Eindelijk de Cayman zoals hij kan zijn. En ze hebben altijd kort gehouden om maar niet in 911 vaarwater te komen. En het was zo'n bijzondere auto. Ook omdat hij meer rijplezier heeft dan de GT3 RS. Want die is eigenlijk te extreem voor openbare weg. Want het kan wel, maar hoeveel lol heb je nou? Want je kan toch niet zo hard als je kan. En die GT4 heeft toch het speelse, maar dan met een van de beste motorblokken ooit. Hè? Gewoon die 4 liter bij 9000 toeren. En dat was een... en toen wist ik ook daar van, dit is ook echt de laatste keer.
Ja.
De volgende Cayman wordt elektrisch.
Ja, maar...
Dat ze zo'n auto nog hebben gemaakt aan het eind, die echt wel de auto van het jaar is volgens velen en zo. Dat was wel een bijzondere ervaring, hoor.
Ja,
dat,
Porsche sowieso natuurlijk met die sportclassic ook, hè?
Ja.
Die nog gelimiteerder is natuurlijk.
Ja, voor degene die weet, dat is wel
heel... Ja, de sportclassic, dat is nu een echt een bijzondere sportclassic met een eigen aandrijflijn.
Ja, die 911.
Zin, geknepen 911 turbomotor.
Ja.
550 pk, achterwielendrijving.
Ja.
En een handbak.
Ja.
Dus eigenlijk waar ze in met de 964 turbo, met de turbo... 3.3 Turbo, Turbo S, had je daarvan. En de Turbo 3.6, waar ze toen gestopt zijn.
Ja.
Dat hebben ze nu gewoon weer opgepakt.
Ja. Ja,
geweldig.
Ja, ja, jij hebt me wel heel veel bekeken, hè?
Alleen maar bekeken. Ja. Ik heb me ook nog dit jaar gewoon niet gereden. Dat kan ik nu al zeggen. Dat gaat er waarschijnlijk niet meer lukken.
Nee, nou, misschien volgend jaar nog even aan proeven.
Ja, maar dat is toch bizar?
Het zijn wel mooie concepten, dat ze dat nog maken. Ja,
ja, dat, ze mochten echt nog even helemaal bij Porsche Exclusive natuurlijk echt losgaan. En ik heb de ding dan wel uitvoerig bekeken al eind 2021... Daar ben ik al heel erg hebberig van.
Ja.
Maar ook gewoon heel erg van, dat het nog kan.
Ja, dat maakt eigenlijk dat hij is toch weer uitverkocht. Dat weet je nu al, hè?
Want toen kwam natuurlijk de 993 Turbo. Die had al 4-wielaandrijving.
Ja.
En je had de 964. Dat was de laatste met 8-wielaandrijving. Ja, dat is ook 30 jaar terug in de tijd.
Heel lang. En als je dan puur wilde, moest je maar de GT2 RS kopen met dat blok.
Ja.
Dus ze hebben dat wel gaaf dat ze weten. Nou, de 9HR heeft laten zien dat er gewoon een markt voor is.
Ja,
het hoeft niet allemaal heel snel te zijn.
Ja, en die Sport Classic is ook, dat zeggen ze ook, helemaal niet de snelste.
Nee.
Bij zelfs de traagste echte turbo, zeg maar, met hoofdletter turbo.
Ja, nou ja, zet ik Carrera 4S naast, die op de sprint. Die is misschien wel sneller.
Denk het. Ja. Zou zomaar kunnen.
Ja.
Ja.
Met 400 drijving en zijn PDK, dat is
zeker
veel, hè?
Ja, ja.
Want de GT4 RS is ook... was dat de GT4? Die had een handbak.
Ja.
En dat is dan veel langzamer dan de gewone Caymans. Ja. De sprint. Dus het gaat niet altijd om. Ja, en dan wel bruggetje naar die andere Porsche waarin ik meereed. Ook een GT4, maar dan een GT4 E-Performance. Dat is geen conceptcar meer, maar een prototype... Wat dan de cupversie moet worden van de toekomstige Cayman.
Ja.
Elektrisch, 1100 pk.
Ja.
Of officieel 1088.
Bizar, hè?
En ik mocht meerijden.
Ik dacht eerst, ik zag die foto van jou op social.
Ja.
Heeft hij nou zelf gereden?
Nee, dat niet. Nee, ik moest foto ernaast staan. Ja. Nee, dat durfde zeker niet aan.
Ja.
En hoe snel, maar dat ding inderdaad op de circuit. En dat is 0 naar 200 in 5,5 tel.
Ja.
En dan een Bugatti Chiron, zeg maar, dat is ruim 6. Weet je, om even aan te geven hoe snel dat was.
Ja.
Ja, je mist toch het geluid, maar het is, je kan niet zeggen dat het geen beleving heeft.
Nee, dus dat staat mij heel erg bij van jouw twee elektrische sportieve soort racertjes die gereden hebt. Dat gejank, hè? Ja. Dat gezing van die differentiële, van toen jij natuurlijk met die Cupra reed, ja. dat kleine Cupraatje. En ook met die Porsche weer, dat gehuil en dat gejank.
Ja, en als je daar een beetje je snelheid op kan bepalen en de gasrespons blijft gewoon noemen, die is goed. Ja, dan is het snel. Kijk, een kart is ook heel leuk. Die rijd je niet, vanwege het mooie geluid.
Nee, ik heb het al heel vaak ook in deze podcast, als ik het dan een keer zat, ook wel gaat over zo'n mini, ik geloof heel erg in elektrische hot hatches ook. Ja, elektrische sportauto's ook. Ja hoor, zeker.
Dus helemaal goed. Ja, wat je net kort noemde, en daar wil ik het even over hebben, is het overzicht wat je maakte over de prijs van auto's, hoe dat is gelopen.
Maar dat had ik wel heel erg toegespitst op de hot hatches hoor. Ja. Dat was vooral kijk eens hoe onbetaalbaar de hete hatchback is geworden. Was ik uitgegaan van de modale jaarinkomen. En daar had ik een soort Golf GTI index van gemaakt. Want de eerste Golf GTI die was iets van 11.000 euro, als je het omrekent.
Okay.
Wat toen ook ongeveer een modeljaar inkomen was. En zeg maar tot iets korter dan 10 jaar geleden was een Golf GTI altijd een modaal jaarinkomen. Maar dat gold dan ook voor zijn concurrenten.
Ja.
En dat is nu heel ver bij weggesprint.
Ja.
Want nu zit een modaal jaarinkomen op 36.000 tot 38.000.
Ja.
Ja, in Nederland zijn ze natuurlijk zitten ze echt al natuurlijk richting de 50, hè, een beetje hot hats.
Ook door de belastingdruk, hè?
Ja. Door die belastingdruk natuurlijk. En daar was mijn vrouw meer op toegespitst. Dus ja, die zijn echt extreem duur geworden. Maar natuurlijk alles, hè. Als je natuurlijk ook kijkt, zelfs de Occasions die al gemiddeld voor 24.000 van eigenaar wisselen. Dus ook veel geld van Occasion, niet normaal, joh.
Nee, en je moet wel, hè? Want je zegt een nieuw A-segment dat je...
Ja, ik heb zelf ook een andere Occasion gekocht in 2022.
Ja.
En die kostte de dubbele als wat ik zeg maar voor de vorige occasion had uitgegeven. Nou had ik daar ook al heel lang mee gereden, dus dat kan je niet meer normaal vergelijken. Maar ja, ga de occasion markt op en je zit al heel gauw boven de 15, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja, de enige voordeel is dan dat auto's langer goed zijn. Dus je kan ook een auto nemen van 10 jaar oud, dat is best wel oké.
Zeker.
Dat was 10, 15 jaar terug ook anders.
Dat is wel waar.
Ja.
Een auto van 10 jaar kopen, dat doen steeds meer mensen. Maar vroeger was het echt zo. Dan was je al bijna voor de sloop. Rijden voor de sloop. Dus dat is wel waar. Maar wij krijgen natuurlijk ook inderdaad wel veel klachten daarover. Van de abonnees die elke week die auto op de mat krijgen. Van ja, jullie testen alleen maar dure auto's. Ja, alle auto's zijn duur.
Weet je,
nu spreken we dus over een MG4 Electric bijvoorbeeld. Het is een Volkswagen ID.3-concurrent. Nou, het ziet er best wel aardig uit. Een hatchback. Rijdt ook best wel aardig. Autobild had ermee gereden. Dat verhaal hebben wij natuurlijk ook gepubliceerd.
Ja.
Die kost dan iets minder dan 32, waarmee die voor een vergelijkbare ID3 scheelt zo'n 6.000 tot 7.000 euro.
Mm-hmm. Ja. Dat is een goede aanbieding, hè?
Ja, vinden we een aanbieding.
Ja, en nog steeds 30.000 euro.
Ja, ja goed, een C-segmenter. Ja, welke we ook rijden. Ik bedoel, die Astra van ons, om daarop terug te komen. We hebben een Ultimate, 130 pk, automaat. Mm-hmm. Ziet er echt goed uit, hè? 18 inch, alles erop en na. Ja. Ze hebben hem echt, dat is eigenlijk de first edition, die noemen zij dan de Ultimate. 43.800 euro.
Ja, bizar. Had je Golf GTI voor inderdaad. Hè?
Ja. Dan heb je nu een 130 pk 3-cilinder.
Ja, ja, het zijn wel fijne auto's.
Ja.
Dus dan 3-cilinder is in die zin niet zo erg, want je rijdt gewoon prima. Maar het is wel...
Ook, maar bij sommige mensen zit dat nog niet tussen de oren. Kijk, wij rijden al 12 jaar.
Is het, hè?
Wij rijden al 12 jaar met 3-cilinders.
Ja.
Maar er zijn altijd nog mensen, wat een 3-cilinder.
Ja. Doe maar een V6, weet je wel. Ja. Dan vind je die nog.
Ja.
Met dingen. Ja, ik moet even naar we lopen lekker uit. Dat is iets wat ik eigenlijk nog wel noemen. Een leuke lezersvraag. Laten we dat als laatste item dan even doen. Vanaf naar de rubrieken gaan. Ik kreeg een bericht via social media van Tjerk. En die zegt, ik luister de podcast. En die blikte terug op een van de eerste afleveringen. Omdat je kan natuurlijk, ik pak een paar oude, waarin ik Mark het hadden over de Cayman die dan met 6 cilinders was gekomen. Toen nog de GTS 4.0.
Ja.
En zei, ja, vond ik wel een leuk item. En hij vraagt zich af, wat vinden wij bijvoorbeeld de fijnste V8?
Ja.
En heb ik over nagedacht, dat weet ik niet.
Nou, ik ben, flauw, ik, ben zoveel ik ben een schifting gaan maken. Ik ben het de atmosferische gegaan.
Mm-hmm.
Waarom? Nou, turbo's die dempen toch het V8 karakter. Een echte V8, hoe een V8 is, moet je hem eigenlijk atmosferisch rijden. Daar heb ik gelukkig heel veel leuke versies van gereden. Ja, ik kwam eigenlijk ook gelijk op die 6.2 V8 uit.
Van AMG. Mercedes,
wat een heerlijk. Weet je, het huftige Amerikaanse, gekoppeld aan de Duitse perfectionistische snelheid en power. Dat vind ik echt zo'n werelds combinatie van dat blok. Die blijft me heel erg bij. Kijk, je hebt natuurlijk ook wel eens een M3 met een V8 gehad. Dat was eigenlijk een afgeleide van die V10 motor. Ja, ook gaaf. Maar die 6.2 V8, die staat mij gelijk. Dat moest ik gelijk aan denken. Ik zag dat jij hem ook in je... Jij moet daar ook wel aan denken.
Ja, omdat het wel een vrij uniek... Hij lag ook in Allee. Ik ken hem vanuit de SM in de C-klasse toen ze hem testen gaan met de M3. Maar ik heb hem toen in de SL 63 toen.
Ja.
Super gaaf. Maar toch, een motor waarvan ik echt dacht van dat vind ik zo bijzonder, is juist dat M3-blok. Dat was zo bijzonder hoogtoerig. Want jij hebt de M3 gehad tegen die AMG onder meer. En ik heb de M3, toen nog M3 Coupé heet die nog, M4 niet, gehad tegen een RS5 met V8.
Dan was het wel echt...
En die BMW-motor en die RS5, die motor was helemaal super, maar die M3-motor, dat was zo'n hoogtoerig raceblok.
Dat was een raceblok, net als die V10. Ja. Dat was afgeleid van het V10-blok van die M5. Ja. En dat was wel heel speciaal, maar op de een of andere manier staat hij me minder helder voor de geest, omdat hij ook alleen maar in die auto gezeten heeft.
Ja.
Daardoor komt het, denk ik.
Nee, klopt. Apart, maakt BMW nog dedicated motoren voor één model. Kan je nou niet meer voorstellen. Ja.
En weet je, ik laatst was ik nog even met een fotograaf mee naar een M3 CSL. Weet je wel, die generatie daarvoor. En dat, voor mij is M3 zescilinder, dat klopt gewoon.
De E46, ja.
Oer M3, natuurlijk M30, viercilinder. Maar goed, daar heb ik ook al zo vaak over gehad. Ga ik het niet over hebben. Ik heb ook nog even aan diesels gedacht. V8 diesels. Die zijn er weinig geweest. Mercedes, Audi, Porsche.
Het voegde ook niet heel veel toe, vond ik.
Jij had nog een keer zo'n A8 TDI. Er stond alleen TDI achterop. Ja. En het ding was zo snel, weet je nog?
Nou, dat is eigenlijk, daarmee haal je direct mijn standpunt onderuit. Want die had toen tegen de zescilinders in de concurrenten bij Jaguar en BMW, 7-serie en XJ. Ja. En die V8 was echt wel, had heel veel meer waarde. Maar ik vond een keer in een Cayenne, ook een keer Cayenne V8 diesel voor zo'n zuinigheidsrit. Ja. Weet je, dat het auto aan plank is, dat dan zuinig. Ja, en toen dacht ik, als ik nou een V6 had, want die V6 diesel is ook heel goed.
Ja, dat is waar. Ja, maar dat die Audi A8...
Dat was wel een goeie,
Op een gegeven moment heb je een A8 TDI, V8 TDI gehad. Naast een V8 een V10 TDI.
Was
die V8 TDI gewoon beter dan die V10 TDI,
klopt.
Hè? En ik moet ook zeggen, een Audi SQ8, hè? Of SQ7. SQ7. SQ8, ook een
Ook, ook goeie. Top, hoor. Dat is wel goed,
Maar goed, ik ben nou eerst al... De eerste schifting was turbo's te afhakken. Wat blijft er dan over? Maar inderdaad, die M3-motor is eigenlijk was veel fijner nog. Veel hoogtoeriger, veel racier dan die Mercedes-blok. Maar ik moest toch aan die Mercedes denken.
En ergens moet AMG. Moet ik noemen natuurlijk, als we atmosferisch dan maar even doen, inderdaad, is de 4,5 liter van Ferrari. Ja. Dus uit de 458 en de 458 speciale.
Ja, dat was...
9000 toeren, heel bijzonder. Ja. Maar, wat misschien wat eerder reed en wat langer, waar ik nog steeds heel blij van werd, qua geluid dat ik heel in mijn geheugen staat, dat is de, voor mij is het ook 4,5 liter, maar dan van Maserati.
Maserati, die
in de Gran Turismo.
Ja.
Omdat die auto's niet helemaal op, maar die motor klonk die stradale, zo goed. Hè? En in basis is dat... Eigenlijk hetzelfde box Ferrari, alleen het raar is, een heeft dan de
had hij een platte krukas.
De een heeft crossplane, de ander flatplane. Maar de alle basis van het blok is eigenlijk soort van dezelfde motorcode.
Want ik moest ook aan die flatplane denken. De flatplane motoren die ik dan gereden heb. Je had hem in de Shelby GT350 Mustang. En in de GT500 dus ook. Hè? En daar zat er nog een gigantische compressor op. Ik heb alleen die GT500 gereden. Dat was ook echt een motor. Maar ik vond dus ook die met die normale krukas, zonder supercharger in die Mac 1 die jij nog had van het jaar, vond ik eigenlijk ook wel een hele gave V8, hoor.
Klonk ook goed, hè?
Ja.
Zij wordt wat meer racy van die ander, maar qua sound...
Ja, stationair lopen ze heel hufterig, hè? Ja. Zo'n kruk als heel... Dat is echt geweldig.
Ja, maar dat die heel gek genoeg, als ik... Ik zou eens een keer naast elkaar moeten horen, maar als ik nu moet kiezen, wel klinkt mooi, die 9000 toeren uit die Ferrari of de Maserati-blok, heb ik aan die Maserati-blok gewoon qua... Als die in de verte aankomt, klonk het wel heel mooi.
Die hoorde je nog heel lang na. Ook.
Ja, het is nou, mensen die weten, het is natuurlijk wat je, het is heel mooi in beeld gebracht.
Ik zou nooit vergeten dat wij toen samen met die stradale reden, die MC stradale.
Ja, reden langs politiecontrole, maar ze ging aan de andere kant.
Ja,
maar ze keek ons wel na. Want je gaf toen vol gas. Ja, maar wat een geluid had dat ding.
Ja.
Nou, het zit, dat is heel mooi in beeld gebracht. In de film Intouchable zit een quadrapporte met die motor, want die vorige generatie. En het is zo mooi geluid. Dus dat, we gaan ze alle kanten op.
We kunnen gewoon niet kiezen.
Maar we kunnen niet kiezen, maar dat is een beetje degene die ons niet bovendrijven.
Ja.
Waarbij ik van vergeet nog wat, ik moet eigenlijk, ik zal niet de topblok noemen, maar toch vind ik de Audi / Porsche motor nu met turbo's toch wel heel goed. In de RS6.
R4 bijvoorbeeld. Of RS6. RS6.
Maar ook in de Panamera.
R4 stuk 6. Ja, ja.
En wat ik heb maar 2 dagen gereden, maar toen vond ik wel heel gaaf blok, was inderdaad de motor in de Corvette C7.
Ja.
Die reed met handbak. Ja. En was heel een NASCAR-achtige sound. Dat was ook een goede V8.
Goed, hè? Die vond ik leuker dan de nieuwe Corvette die ik een jaar geleden reed. Ja.
Dus dat, die schiet me in elk geval even te binnen. Oké, gaan we over naar vaste rubrieken. Nou, Steven, jij bent de gast, dus jij mag ze allemaal doen. Beginnen we met de to-drive list. Welke auto heb jij nog niet gereden? Terwijl dat in het vak toch wel eens moet gaan gebeuren.
Ja, ik wil een keer een rallygolf rijden, maar niet een van die 5000 met het normale G60-blok.
Oké. Okay.
Ik wil een van de 12 geproduceerde rallygolfs rijden.
12? Oké.
Okay. Met het G60 16V-blok van Volkswagen Motorsport. Dat heeft dan 210 pk. En ik denk, waarom ik dat wil, ik vind de Rally Golf best leuk. Die heeft een beetje dat Delta Integrale-achtige uiterlijk met die uitgebouwde wielkasten. Alleen ik vond de gewone G60 een hele leuke motor. Maar voor de rally vond ik hem dan weer te braaf. Vond ik hem niet snel genoeg ten opzichte van de GTI's. De...
Ja, je moet zoals je weet mij even helpen.
Ja, ja 89, Golf 2.
Golf 2, oké. Okay, ja.
En wat is nou die G60 16V-motor? Nou, dat is een heel bijzonder blok. Dat heeft Volkswagen Motorsport zelf ontwikkeld. En daar hebben ze ook nog 71 Golf Limiteds gemaakt. Mm-hmm. En een Golf Limited is helemaal leuk. Daar zie je het bijna niet aan. En er zijn er 71 van de met de hand meegemaakt. En die kost in 89 71.000 D-mark. Is alleen in Duitsland en Zwitserland geleverd. Goh. Dus dat vind ik, maar daar hebben ze dus ook nog... Oh, we hebben nog 12 motoren over. Die stoppen we dan in de Rally Golf. Terwijl, er zijn er 5.000 gemaakt van die Rally Golf.
Bijzonder, en ja, 12 stuks.
Ja, en Volkswagen Classic heeft er dus één.
Oké. Okay. Oh, dat is niet... Ja.
Die heeft zo'n groene Rally Golf. Dus die ga ik echt... Let op. Mark my words. Die ga ik een keer rijden.
Doel voor volgend jaar, 2023.
Ja, ja, ja. Die Rally Golf met 16V-kop van Volkswagen Classics. Dat is een groene ook, een hele bijzondere kleur. Daar ben ik heel nieuwsgierig.
Dat is nog gelimiteerd. Wat nou vrij en zo.
Met ja, maar we praten dus over golfjes die dus destijds 60, 70, 80.000 euro. Die motoronbouw, die kostte 25.000 D-mark. Dus dan kocht je een rallygolf voor, die was volgens mij in Nederland, is die ook al nieuw gekocht. Die was al iets van 60.000 gulden. Dan moest hij 25.000 daar. Het is niet zo gek dat maar 12 mensen dat gedaan hebben.
Maar toch, dat het gebeurde wel bijzonder.
Maar dan heb je eigenlijk, daarmee was die rallygolf eindelijk zo snel als die eruit zag.
Oké, okay. Nou ja, eind volgend jaar gaan we weer aan houden, kijken of het gelukt is.
Ja,
dan de tegenvallen. Welke auto vond je helemaal niks of welke auto viel fors tegen? Zeg
ja,
maar?
Dat was eigenlijk al in mijn beginmaanden toen ik dit werk deed. Dat was echt in de week dat ik 23 werd. Ik had eigenlijk nog niet zo'n heel grote referentiekader. Dat ging naar de introductie van de Opel Astra Opel C, de allereerste. Maar stond ook de Vectra i500.
Ja.
En die had die 2.5 V6, waar ik ook eerder een keer over heb lopen klagen hier met een Calibra, weet je wel. En die zat dus in een Vectra, er was nog een... die tweede Vectra, Vectra B, en die had standaard 170 pk. En de Irmscher ging dan echt oldschool tuning doen, weet je wel. Yeah. Iets ander uiterlijk. En dan 197 pk of zo. Of 192, iets meer dan 190 pk. Ik vond hem toen al tegenvallen. Dat is eigenlijk triest, hè? Weet je, dan ben je in de week dat je 23 wordt. Ik deed dit werk nog niet zo lang. En ik reed hem ook met die DTM-coureur, met Manuel Hupplepup. Die ging ook nog een rondje met ons rijden met de STW uit. Manuel Reuter.
Oh ja.
Ja. Maar ik vond die auto gewoon tegenvallen.
Ja. Ja, dat kan, maar dat kan, hè. Ik heb ook gewoon begin jaar, omdat je dan vanuit de bladen of oudsie er gaaf uitziet. Dan rijd je dit, denk je, is dit nou alles?
Ja, ja, en ik had ook een paar weken daarvoor al Mondeo ST200 gereden. Ook in mijn echt, dat was in mijn tweede week.
Ja.
En die maakte al meer indruk toen.
Was die,
dat was de opgedikte Mondeo, de ST200. Ja.
Oh, niet de 220.
Nee, dat was die latere Mondeo. Oh, ja. Het was nog zeg maar die eerste Mondeo van na de facelift. Die kwam in 99 als ST200. Een paar weken later reed ik die Vectra i500, zijn directe concurrent. Het was ook mijn eerste dubbeltest ooit die ik maakte. Die zomer daarna had ik die twee dus naast elkaar. Maar toen vond ik die Mondeo gelijk al leuker, beter.
Redelijk goed in de Mondeo's die tijd.
Ja, dus eigenlijk weer een 2.5 V6 van de Opel die tegenviel. Na de Calibra V6 die ik al eerder genoemd heb. Nu die Vectra i500. Ja. Dus.
Nou, zullen blijven.
Zelfs Irmscher kon er niks meer van maken.
Zullen blij zijn dat je nou enthousiast over de Astra
deze uitzending. Ja, daarom.
En dan de derde rubriek, die van de onderschatte auto. Welke auto was hem is top, maar dat weten eigenlijk te weinig mensen.
Ik twijfel nu bijna of Marco hem ook niet genoemd heeft. Maar dat is de gewone i30 zonder N.
Voor mij niet.
Weet je, dus niet, die N, daar zijn we natuurlijk lyrisch over. Maar ik vind de gewone i30, die is na de facelift nog eens een keer aangepakt. En dat is echt, die rijdt zo goed. En iedereen laat hem links liggen. Die auto verdient zoveel beter. Ik had zo'n ding een keer als fastback. Een i30 fastback. Nou, maar gewoon ook de hatchback natuurlijk, of de stationwagon. Een hele fijne auto, hoor. Die rijden echt goed.
Het is bizar hoeveel beter Kia doet in Nederland dan Hyundai. Hè?
Ja, iedereen heeft het over de Seat.
Ja.
De Seat is een mooie auto natuurlijk. Maar die i30 is een neefje. Nou, ga daar eens mee rijden ook.
Terwijl in Korea zelf is natuurlijk die status andersom. Ja. Hyundai is daar echt wel het hogere bedrijf.
Ja, en nu zie je dat Hyundai op zich heel erg inloopt. Die gaan de top 5 binnen qua verkopen. Maar wat doet Kia? Die worden gewoon nummer 1 van Nederland.
Ja.
Die Koreanen, die trekken voor me echt haren uit hun hoofd.
Nou, en vooral bij de importeurs vinden ze het ook niet leuk. Want, er zijn al wel eens Koreanen aan het roer.
Ja, ja.
Maar als jij aan het roer staat van Hyundai, ben je eigenlijk hoog in de pickorder dan Kia. Maar dat is dan heel vernederend waarschijnlijk dat Kia het beter doet.
Het ligt ook heel gevoelig als je met een Kia aankomt rijden in Sassan bij Hyundai.
Doen wij dat ook nooit.
Nee. Ik heb het wel gehad hoor. Dan kwamen ze naar buiten gewoon. Van, als grapje, zet het ding eens weg. Als grapje dan.
Dat heb je het wel eens ook bij Ferrari al te deden. Als je daar dan aankwam voor de testauto ophalen in Italië zelf. Moet je niet moet je niet met een Porsche aankomen. Dan moet je dan buiten parkeren, zeg maar. Wat doen ze bij BMW in Nederland voor mij ook wel eens. Oké, okay, ja, hartstikke, ik ben met je eens hoor, de i30. Ja, het is een beetje, Hyundai heeft toch wat saaiige uitstraling. Even niet
ja, en ja, met de facelift hebben ze hem wel goed aangepakt. Ja. En ik moet zeggen, die fastback.
Ja, een mooie auto.
Een mooie liftback achter de auto, hele mooie auto. Ja. Nou, echt ondergewaardeerd. En, ja, neem hem dan eens fastback, ziet er nog een beetje beter uit, hè? Ja.
Dan gaan we even kijken naar de intro's. En dan neem ik ook mee wat we al een beetje gedaan hebben nog voor deze uitzending. Want ja, zo rond de kerst gebeurt er uiteraard niet zoveel. Wat wel grappig is dat Kia die gaat een eventje doen met hun GT. En dat is eigenlijk vooral om te zetten naast een Stinger. Hè?
Ja, van oldschool Stinger GT. Ja. Diep een 3 V6 turbo, dikke bak, weet je. Zelfs, ik las zelfs laatst een review bij ons op de site van een BMW-rijder. Die was overgestapt, hè, een Stinger.
Oh, bijzonder.
En het was heel enthousiast. Ja. In de allerdikste Stinger. Maar goed, van nou, we hadden de Stinger GT. Nu is ons topmodel de Kia EV6 GT.
Ja.
Beetje drift op Hockheim. Nou ja. We hebben iemand gestuurd die eigenlijk nog wel wat driftcursussen kon gebruiken, die het niet zo goed kan. En ja, dat pakte goed uit. Hè?
Ja.
Dat zeg ik met een beetje ironie, want het was...
Nee, natuurlijk Sander van Es, dus die gaat eerder de instructeurs daar even lesgeven. Ja. Maar even leuk. Dan heb ik, tegen tijd dat dit uitkomt, heb ik in Nederland de nieuwe Rolls-Royce Phantom gereden. Ja. En met nieuw bedoel ik de gefaceliften.
Weet je dat ik in 23 jaar nog nooit Rolls-Royce gereden heb?
Geen enkel model?
Nee.
Oh, dat is wel grappig.
Ik heb ook niet... Ja. Ik ben niet zo nieuwsgierig naar.
Ja. Nou, ik had op de to-drive-lijst heb ik de Ghost genoemd een jaar geleden. Maar dat is ook afgelopen jaar gelukt. Want ik heb de Ghost Black Badge. Ja.
Dat is een van de weinige merken die ik nog nooit gereden heb. Ja. Volgens mij heb ik verder alles wel gehad zo'n beetje. Ja,
een beetje Pagani kunnen zeggen.
Ja, dat niet. Ja. Nee, dat extreme werk. Maar dat inderdaad.
Dat hebben we allemaal, allemaal gehad.
Ik ben heel benieuwd.
Tony Jordan. Ja, het is een groot ding, hè. Die Ghost was wel leuk, maar ik denk zo'n Phantom dat wordt wel heel groot. Ja. Maar dat is een ander segment voor ander soort mensen in eigenlijk ander soort landen. Ja. Je ziet hem wel eens rijden in Nederland.
Ja.
Maar de Ghost is denk ik meer mijn auto.
Ja.
En Frank gaat off-road rijden met Dacia. Dat is ook wel grappig.
Ja.
Ja, toch een merk wat het goed volhoudt. Met zijn veel voor weinig aanbod. Want ook als je naar prijzen kijkt, zo'n jogger toch al vanaf 22 had je al best een aardige.
Ik vind zo'n jogger eigenlijk ook best goed uit.
Hele goede, vind een goede auto.
Die Volvo-achtige achterlicht.
Ja. En ruim.
Ja.
Dus
ik zag er laatst eentje geparkeerd staan naast dus die Logie. Weet je wel, die bus, soort busje.
Ja.
Nou, dan is een jogger wel, ziet er gewoon goed uit.
Helemaal goed. Nou, in onze eigen garage, daar staan eigenlijk vooral een hoop auto's die wij doen voor de eindejaarsvideo's.
Ja.
En ik wil, nou zijn ze een deel al online geweest, denk ik, als deze podcast komt. Maar ik ga het even goed niet verklappen. Dus ik kijk daarvoor in de laatste 2 weken van het jaar, denk ik, gewoon iedere dag naar de site. En dan ieder van ons heeft daar zijn auto van het jaar... Laat hij nog een keer figureren, dus dat is hartstikke leuk. Dan sluiten wij niet alleen deze week, maar ook het jaar mee af, Stefan. Heb jij nog een vraag voor de
Ja, ik heb zo waar nu echt goed over nagedacht. En dat is eigenlijk een vraag die ik ook een keer gesteld heb in een weblog. Maar die hebben misschien heel veel luisteraars niet gezien. Wat doe jij als jij een auto inhaalt? Je rijdt bijvoorbeeld, zeg 110 op de teller. En er zit iemand op de middelste rijstrook, die lijkt een beetje in slaap gevallen. Die rijdt daar 100 of 98. Ja. En jij bent hem in het aanhalen en die geeft opeens heel veel gas. Omdat ze voorligger bijvoorbeeld wel naar rechts gaat en hij een gat krijgt. Ja, dat is een van mijn grootste verkeersirritaties.
Ja,
ja, wat doe je dan? Hè? Nou ja, ga je gewoon. Soms kun je ook niet gelijk naar rechts omdat er iemand achter je zit te duwen, weet je wel.
Ja.
Ik kan me daar zo. Word dan zo kwaad. En ik heb nog wel eens de neiging om dan heel veel gas te geven.
Ja, maar extra voorbij je te gaan.
Ja.
Ja.
Maar dat zijn van die mensen die zitten gewoon lekker te sukken. Die zitten naar podcasten luisteren, tenminste de rijstrook. En die zijn lekker aan het dromen.
Weet je wat kan zijn, is dat ze de automatische cruise control aan hebben.
Tesla-rijders. Heel veel.
En die staat dan op 130.
Ja.
Maar ja, ze rijden 110 met de auto voor ze ook. Hebben ze eens door en dan gaat ze auto naar aan de kant en dan gaat je auto ineens.
Maar ze hebben geen benul van degene naast dat iemand aan het inhalen is op de meest linker rijstrook.
Nee.
Dan komen we zo aan erger. Ja, wat doe je dan?
Ja.
Ga je dan, of joh, laat hem lekker. Dat is misschien beter
dat
voor je bloeddruk ook.
Voor
mijn eigen bloeddruk staat ook. Nou, tik-tak, tik-tak, gewoon naar rechts, weet je. Maar ik vind dat zo irritant.
Ja.
Ik moet zeggen, als mijn bloeddruk hoog zit die dag, dan geef ik heel veel gas.
Het ligt een beetje aan wat voor auto je hebt gehad.
Maar wat doe jij en wat moet je doen? Ja, ik denk dat het wat jij doet ook het beste is, Roy.
Nou, dat heb ik maar ik was natuurlijk ook jong en opgefokt ooit. Maar of iemand maakt een fout per ongeluk.
Ja, dat is mijn probleem.
Of iemand doet expres en dan ben je al zo gestoord. Denk, laat me hangen.
Ik was in januari 46 en ben nog steeds opgefokt. Dat is wel mijn probleem, hoor.
Ja, op de weg alleen. Hè? Ja. Nee, ik ben normaal rustig, maar op de weg. Je weet wel wat voor auto je rijdt,
precies.
Hoe meer pk's opgefokter je hebt.
Ja, dus dat is wel een goed voor, ook gelijk een goed voornemen voor 2023. Doe echt je alsjeblieft rustig aan.
Ja.
Dat zeg ik tegen mezelf. Okay.
Helemaal goed. Ik dank jou voor je komst. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Niet alleen deze uitzending, maar voor het hele afgelopen jaar. In januari beginnen we weer. Misschien met 1 weekje dus extra pauze nu rond oud en nieuw. Maar de eerste of tweede week van januari zijn we gewoon weer terug. Vergeet vooral niet als je luistert via de Apple app of Spotify even de 5 sterren aan te tikken bij de reviews. Of laat zelfs een geschreven tekst achter. Dank en tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.